Kerkeraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent A.P. Pos uit Wekerom. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV zondag 25 augustus, om 9:30 proponent H.B. van der Knijf uit Stolwijk en om 6:30 dominee van der Wind. Voorbeden. Mevrouw van Heikop Groeneveld, Boostense steeg 5, is vanmiddag voor observatie opgenomen in het JBZ. Collecte, de eerste is bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek, de tweede voor de kerk en volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 139 vers 1, niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Kom gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. En het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138, de versen 3 en 4. belijden wij ook vanavond ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum, en zingen vervolgens uit Psalm 67, vers 2. Psalm 67, vers 2, nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder van u en van jou spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zullen met elkaar bidden. Getrouwe, barmhartige God en Vader in de hemel, zo mogen wij in alle rust en stilte hier in dit uw bedehuis bij elkaar komen of meeluisteren met deze dienst. En daar danken wij u voor, o God, dat kan, dat u die gelegenheid geeft. Dat wij het leven hebben en de gezondheid, of de betrekkelijke gezondheid om hier te zijn. Heren, een vorm van genade waar we niet altijd bij stilstaan, maar het is zo rijk om in uw huis te zijn. En Heren, geef ook dat onze jongeren dat ervaren. Dat het goed is om hier in de kerk bij elkaar te zijn. Niet alleen om elkaar weer te zien, maar vooral om u te ontmoeten. Maar Heer, als we ouder zijn, hebben we het ook zo nodig. Deze plek midden in ons dorp, waar we bij elkaar kunnen komen om, ja, om u te ontmoeten. En Heer, geef dat we daarom hier naartoe gekomen zijn. Om u te ontmoeten als de levende God. Heere, geef dan vanavond wat we nodig hebben om u te kunnen ontmoeten. En Heere, vanmorgen hebben we de wet gehoord. En toen moest u al belijden dat wij mensen zijn die u van nature helemaal niet kunnen ontmoeten. Integendeel. Als u naar onze daden en woorden en gedachten zou kijken. Heren, dan zou u ons wegdoen. Dat hebben we ook verdiend vanuit onszelf. Maar Heren, geef dat die belijdenis die we zojuist gehoord hebben en in ons hart wellicht hebben meebeleden, dat dat ook geldt. Dat we weten dat u een God bent die genadig is. En uw Zoon naar deze aarde wilde sturen om die zonden weg te nemen. U heeft er alles aan gedaan en dat doet u nog steeds, Heren, om mensen zalig te maken. Geef dat we dat weten voor het eerst of opnieuw. Dat het offer van Christus, waar het ook vanavond over zal gaan, dat het offer van Christus ook voor ons is gebracht. Ja, Heren, dan kunnen wij weer verder de week in, het leven in. Heren, wilt u met ons allen zijn, zoals we hier bij elkaar gekomen zijn? De een heeft misschien nog vakantie en de ander die denkt er toch weer aan dat hij morgen moet beginnen op school of op het werk. Heren, geef dat alle gedachten die ons afhouden van het evangelie, dat die toch maar even naar de achtergrond gaan. Zodat we uw woord overhouden. Dat jong en oud ook vanavond geboeid wordt door u. En Heren, daarom vragen wij u eerbiedig, wilt u met uw Heilige Geest in ons aller hart aanwezig zijn vanavond? Want anders zal het niet lukken. Wat moeten wij zonder u? O Heilige Geest, wilt u krachtig werken vanavond, zodat we gaan zien wie wij zijn, maar vooral wie u wil zijn in Christus Jezus, uw Zoon. Heren, wilt u zijn met de kerk wereldwijd? Niet alleen in ons dorp, Heren, maar buiten ons dorp zijn er ook nog zoveel plekken waar vandaag ook de deuren open gingen. Of open gaan. Wilt u daar uw zegen geven, zodat uw koninkrijk uitgebreid wordt in de breedte? Zodat er steeds meer mensen tot uw kudde mogen behoren, maar ook in de diepte, dat ook wij, dat ook de gelovigen steeds meer en steeds rijker worden in u. Mag dat ook vanavond hier in deze kerk zo zijn. Dat we steeds rijker worden in u, o Heere Jezus. Heere, geef een ieder die een taak heeft in deze dienst wat nodig is. Geef de organisten wat ze nodig heeft, de koster en de collectanten. Ja, iedereen, Heere, heeft eigenlijk een taak. Om te kunnen concentreren hebben we uw geest nodig, maar we hebben allemaal de taak om naar u te luisteren. Geef dat we dat zo mogen doen vanavond en dat we een ongestoorde dienst mogen ontvangen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, Heren, integendeel. Maar doe het om het werk van uw Zoon, de Heere Jezus. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, we gaan vanavond een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 8. En dat willen we met elkaar gaan lezen, Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. En bij mij staat er boven meer dan overwinnaars. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. De tekst voor de verkondiging vindt u ook in dit gedeelte, Romeinen 8 en dan het 34ste vers. Romeinen 8 vers 34, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Tot zover ook de tekstlezing voor deze avond. En als voorbereiding op de verkondiging gaan we nu ook met elkaar zingen uit Psalm 35. Psalm 35, het eerste en het dertiende vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies rondar zijn schild gebruiken om hun gevreesd geveld te fnuiken. En ook het dertiende vers, het laatste vers, laat vromen, juichend het allentijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 35, de versen 1 en 13. Psalm 56, vers 5 en 6 zingen wij na de verkondiging. Psalm 56, het vijfde en het zesde couplet. Gemeente, jongens en meisjes, wij zijn als gezin op vakantie geweest in Frankrijk. In het gebied zaten wij met flinke bergen en veel water. En tussen die bergen in grote, hoge kloven. Voor de kenners, de Franse krant ken je. Aan twee kanten van die hoge, honderden meters hoge rotspartijen. En ertussenin een smal, snelstromende rivier. De Verdon. En het was er al te druk. Met toeristen die daar zwommen of met de kano langs gingen. Het was ook imposant om dat te zien. Zulke hoge rotsen en dan zo'n rivier en in die rotsen ook kloven en grotten. Heel mooi. Maar aan de zijkant van die rotsen, daar kon je op klimmen. Dat heb ik niet gedaan, maar mijn kinderen kon ik er niet van weerhouden om een stukje die rots op te klimmen. En dan raak je het al om dan naar beneden te springen, dat water in. Dat water wat echt honderden meters diep kon zijn. En dat was best spannend. Als je dan een 3 meter omhoog klom, dan heb je dezelfde hoogte als een hoge duikplank in een zwembad. Maar daar keken de toeristen niet van op. Dat was zo laag. Dus men moest verder klimmen. En we hebben het gezien dat jongeren echt 7, 8 of 10 meter, 12 meter hoog zo'n rots opklom. In die smalle kloof en dan naar beneden sprong, het water in. Maar dan moest je wel zeker weten dat dat beneden goed ging. Want die rotspartijen, die waren niet helemaal strak, maar die gingen alle kanten op. Grillige partijen, rotspartijen. En je kon niet altijd zien wat er beneden gebeurde. En er waren heel veel mensen aan het zwemmen. Dus je had mensen nodig beneden die de andere toeristen tegenhielden. Want anders zou je maar zo op een rots te pletter vallen. Of op een andere zwemmer vallen. Dus je had mensen onderaan nodig die jou begeleiden daarin. En die springer, die sprong dan, ja, die stond dan een beetje zenuwachtig daarboven te staan. Dat snap ik heel goed. En op het woord van degene die beneden zei van ja, het kan, sprong die. En dan een paar seconden vrije val. En dan was het feest over. Op basis van het vertrouwen van iemand in de diepte sprong die jongen of dat meisje. En nu naar Romeinen 8. Want daar is het precies andersom. Op basis van het vertrouwen op iemand in de hemel gaan kinderen van God iedere dag hun weg. Gelovigen kijken niet naar beneden of de kust veilig is om in geloof hun werk te doen. Maar we hebben het van boven te verwachten geweten. Wij verwachten het van de Heer, van de Heer Jezus. Wij verwachten het niet van mede-gemeenteleden, hoe belangrijk dat ook is. Maar als het God is, hebben wij onze hoop en verwachting op Hem in de hemel, waar we van gelezen hebben. Wij verwachten het van het werk van de Heer Jezus. En daar gaan we vanavond naar kijken. Het werk van de Heer Jezus. Wat Hij heeft gedaan, maar vooral ook wat Hij nu doet in de hemel. En wat ons dat te zeggen heeft. En we doen dat aan de hand van ons tekstvers, Romeinen 8 vers 34, die ik zojuist heb gelezen en die we nog een keer met elkaar lezen. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En ik heb boven de preek geschreven. Vanuit het aardse leven hoopvol naar boven staren. Vanuit het aardse leven hoopvol naar boven staren. Ja, dat aardse leven. Om daar maar eens mee te beginnen, gemeente. Hoe ziet uw aardse leven eruit op 18 augustus 2019? denk als we dat allemaal even op een papiertje zouden schrijven in twee zinnen, dat dat allemaal verschillend zal zijn. De ene die is nog vol van vakantieindrukken misschien. En wat mooi was dat, die vakantie. Misschien ook wel belangrijk. En de ander zal zeggen, ja, die vakantietijd. Het was net zoals ieder jaar. Iedereen gaat weg en ik blijf over. Alleen. Blij dat het over is. Een derde ziet de bui van het drukke bestaan weer voor zich. De vakantietijd is over en ik moet weer hard aan het werk. Het aardse leven is voor mij een leven van hard werken. Anders lukt het niet. Het aardse leven, zegt een ander. Het is een dal waar ik in leef. Het aardse leven is voor mij echt een dal. Vanwege die depressie. Vanwege die burn-out. Ik kan niet meer wat ik wil doen. Somberheid ten top. Kilheid in mijn leven. Geen uitzicht. En ja, en als we over dat dal hebben. Het sterven van mijn man of van mijn vrouw of kind. Dat ervaar ik als een dal in mijn leven nog steeds. En dat bepaalt ook mijn aardse leven. Dat dal waar ik toen in gekomen ben. Door de dood is hij of zij uit mijn leven gerukt. En ik zit nog steeds met die pijn. Ook al is het jaren geleden. Dat is mijn aardse leven. Verdriet. Rouw. Pijn. En gemeente, wij weten allemaal misschien wel een dal in ons leven te noemen. En weet u? Dat dal in het leven, dat kan ook in het geloofsleven zo zijn. Vroeger, toen was ik er zo zeker van dat de Heer Jezus mijn redder was. Toen ik belijdenis van het geloof aflegde, ik was er zeker van. Maar nu, ik merk niets, ik voel niets. De hemel die lijkt van koper, mijn gebeden komen, ja, waar komen ze terecht? De Heer Jezus, hij is met de hemelvaart naar de hemel gegaan en ik merk niets van hem. En dan laat ik de geestelijke moed soms echt zakken. Ik zal wel geen kind van de Heer zijn. Moet je die achterliggende week weer eens zien wat er weer misging in mijn leven. Ik kom weer niet tegen die verleiding op. Het leven kan echt een tranendal zijn. Het leven en het geloofsleven erbij kan echt een tranendal zijn. En dan kom ik vanavond met een tekst uit Romeinen 8 die dan begint met die woorden. Wie is het die verdoemt? Nou, daar beur je ook niet van op. Wie is het die verdoemt? Alleen dat woord al. Maar gemeente, laat ik maar gelijk even zeggen. Paulus bedoelt het niet hier negatief. Dat zullen we straks zien. Integendeel. Maar toch even nadenken over dat eerste zinnetje van onze tekst. Wie is het die verdoemt? En even naar dat woord kijken, verdoemen. Ik vind het moeilijk om het uit te spreken, verdoemen. Misschien komt dat ook al omdat je het wel eens mensen hoort gebruiken, dat woord. Als ze God vragen of dat hij ze wil verdoemen. Weet je wat de dikke Van Dalen, dat is zo'n woordenboek, wat hij bij dit woord aangeeft, wat de betekenis is van verdoemen? Naar de hel verwijzen. Dan gaat het toch echt ergens over, gemeente. Naar de hel verwijzen. En we hebben het toch er even over. Wat denkt u? Verdoemt de Heere u of jou? Wat denkt u? Denkt u dat de Heer u naar de hel zal verwijzen? En niet zozeer omdat je dat in een vloek gebruikt, hoop ik. Maar omdat je weet dat je de Heer Jezus niet kent. Want dat kan, hè. Want je kunt in de kerk zitten en dat bloed van Jezus al niet kennen. En dat komt dan puur door mijn eigen ongeloof. Dat bloed van de Heer Jezus nog niet tussen God de Vader en mijn hart inzit. En als dat het geval is, gemeente, dan hebben we een grote zorg. En dan is er maar één ding wat God vraagt. Geloof in de naam en het werk van Christus. En dat werk van Christus, die naam van Christus, daar gaan we vanavond over nadenken. Want blijft dat woordje verdoemen misschien in uw hart hangen. Omdat u moet belijden ongelovig te zijn. Omdat u het moeilijk vindt om uw vertrouwen te stellen op de Heere onze God. Misschien herkennen we dat allemaal wel. Dat we het soms moeilijk vinden om God te vertrouwen op zijn woord. Maar ja, waarom vertrouwen we de Heere niet? Ja, misschien zegt u wel van ja, je moet eens weten wat ik misdaan heb. Hoe ik van binnen eruit zie. De Heere ziet me aankomen met al die zonden. Met die tekorten. Hij ziet me aankomen. Ik zal me toch eerst op moeten knappen. Ik zal me toch eerst iets moeten schoonmaken. Voordat ik uit het dal van het leven naar de hemel mag staren. Toch? Nou gemeente, als dat zo is, mag u dan wijzen op die psalm die u net zelf gezongen heeft. Psalm 138. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het hoog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van de trotse zielen. God vraagt nederigheid, knielen, uw zonde belijden. Niet jezelf opknappen, maar knielen voor de Heere. Onszelf klein bidden en God groot bidden. En misschien zegt u wel van, weet je wie mij iedere week verdoemt? Om nog even over dat woordje na te denken. De wet van de Heere. Vanmorgen weer is die weer hier gelezen. Eerste gebod. U zult geen andere goden dienen. Geen afgoden hebben. Is dat gelukt? Het ging weer mis. En die andere geboden, idem dito. Gemeente, wat herkenbaar dat die wet van God ons in principe laat zien wie we vanuit onszelf zijn. Maar is dat de reden dat God u naar de hel verwijzen zal? Of mag u weten van een leven met God? Ik zie uw ogen oplichten. Ja, zegt u, dat is zo. Ik mag weten dat mijn hemelse Vader mij ziet door het bloed van Christus. Maar weet je wie wij iedere keer nog probeert naar de hel te verwijzen? De Satan. Herkent u dat? Die leeft nog zo vaak weer op in mijn eigen hart. Die probeert me dan weer te laten struikelen. Die probeert mij te laten twijfelen aan de genade die God me rijk wil schenken. Dat is het dal waar ik in zit. Twijfel aan de genade van God. Satan, hij is verslagen. Maar hij, naar mijn idee, is hij nog vaak zo levendig in mij als wat. En mijn eigen ik, die zit er ook nog wel eens tussen. Die probeert me ook nog wel eens naar de hel te verwijzen. Van jij een kind van God, laat naar je kijken. En als je dat herkent, wat is het dan belangrijk en goed om de psalmen te zingen in uw hart of hardop als u dat weer zo'n aanval krijgt. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in zeren welbehagen, mijn redder is mijn God. En als we hier op aarde ronddolen en het leven als dat tranendal zien. Ja, dan komt de Heere vanavond naar ons toe in de verkondiging. En die gaat voor ons staan met zijn geest en pakt ons bij de kin. En laat ons iets veel mooier zien dan die Satan en dan die eigen ik die ons naar de hel wil verwijzen. Want hij wijst ons vanavond op het werk van Christus. Op het werk van Christus, want Romeinen 8 vers 34 is een onderdeel van een compleet loflied. compleet loflied over het werk van Christus, onze Heer Jezus. De vroegchristelijke kerk had er zelfs echt een lied van gemaakt wat gezongen werd. Deze versen, 31 tot en met 39, was een loflied in de oude kerk. En ik snap het ook wel, zo'n rijke inhoud. Het is een mooi gedeelte. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, alleen zo'n zin al. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komen die zorgonderdelen, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger. Noem maar op. En jong en oud, ik hoop zo dat u en jij mag weten dat de liefde van Christus veel en veel sterker is dan die verdrukking en benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of wat dan ook. Dat de liefde van Christus zo sterk is dat niemand ons van hem kan scheiden. Zelfs onze twijfels niet. Zelfs ons klein geloof niet. Onze depressie, onze burn-out, onze werkstress, ons verdriet, onze rouw. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En nu kijken we nog een keer naar dat vers 34. Wie is het die verdoemt? Want weet u hoe Paulus het hier bedoelt? We zien hem als het ware zitten toen hij dit schreef, met een glimlach op zijn gezicht. Glimlach? Dit zijn toch ernstige woorden? Ja, zeker. Maar Paulus daagt hier als het ware de Satan uit. Wie is het die mij verdoemt, Satan? Niemand. Want, en dan komt de rest van onze tekst. Wie is het die verdoemt? Niemand. Want Christus. Want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons pleit. Satan, je begint niks meer. Christus die gestorven is, die zorgt ervoor dat ik niet naar de hel verwezen zal worden. Dat is wat. Als we dat in geloof mogen weten, dat ons dat betreft, dat niet of niemand ons naar de hel zal verwijzen, want Christus. En in dat gedeelte wat we nu gelezen hebben, want Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit, daar zie ik vier onderdelen in, vier pijlers waarop onze troost en ons geloof rust. Ik zie hier een stoel staan, een stoel waar de gelovige op mag rusten. Die heeft vier poten. Nou, vier van die poten zie ik in deze tekst en die gaan we alle vier even doornemen. Die eerste stoelpoot, die eerste pilaar onder ons geloof. En ik hoop dat u dat geloof mag hebben. En dat u het mee mag maken wat we nu gaan doornemen met elkaar. Die eerste pilaar voor een christen is dat Christus gestorven is. Dat Christus gestorven is. Ik weet niet hoe dat hier in het dorp is, maar als je aan een dorpsgenoot zal zeggen, zal vertellen van ja, iemand die gestorven is, is de basis van mijn geloof. Dan zal iemand die nog nooit iets van de Heer Jezus gehoord heeft, wel vreemd opkijken. Van iemand die gestorven is, is dat de basis van jouw geloof? Ja, dat is echt zo. Het offer wat Christus aan het kruis bracht is zo belangrijk voor ons. Ik las ergens, net zoals bij Noach, het water van de zondvloed alle bergen bedekte. Zo stijgt het offer van Christus ook boven al mijn zonden uit. Daar moet je over nadenken. Al de zonden die wij doen. De rijkdom van het offer is nog groter. Nog hoger. En zonder de pilaar van dit offer van Christus, wat hebben wij dan aan ons geloof? Dan is er geen troost. Dat is die eerste pilaar. Een belangrijke pilaar onder ons geloof. Het offer van Christus. En dan die tweede. Komt ook uit de tekst. Dat Christus opgewekt is. Pasen. We blijven niet bij Goede Vrijdag hangen, al zoekend naar een dode Jezus in de hof van Jozef van Arimathea. Nee, de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen en de Satan overwonnen en de zonde overwonnen. Dat is die tweede belangrijke pilaar onder ons geloof. De Heer Jezus is gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de doden. En dan die derde poot van die stoel waar de gelovige op mag rusten. En dat is het volgende gedeelte uit onze tekst. Die ook aan de rechterhand van God is. En dan kijken we met geloofsogen naar boven, naar de hemel. Waar Christus is. Dan zien we Christus aan de rechterhand van God de Vader. De Heer Jezus die door zijn hemelvaart daar gekomen is. Waar de beslissingen vallen. Ook in 2019. En de Heer Jezus waakt daar over de gemeente. Ook over uw gemeente. En hij is aan de rechterhand van de Vader. En dat is een ereplek die hij daar heeft. Een ereplek als zoon van de levende God, maar het is ook de plek van macht. En hij is daar volgens Paulus in Efeze 1 vers 20 niet zelf gaan zitten. De Heer Jezus is daar niet zelf gaan zitten, maar de Vader heeft hem opgenomen in de hemel. En hem aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en alle macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. De plaats van macht, die heeft de Heer Jezus ontvangen. Hij is er niet zelf gaan zitten, maar God de Vader heeft hem daar gezet. De Zoon van de levende God, die zondaren zaligt, onze voorspraak. Hij zit op de plek waar de beslissingen vallen. En gemeente, wij zijn over heel veel dingen niet zeker in het leven. Wat er morgen gaat gebeuren of overmorgen. Maar omdat de Heer Jezus daar op die plek van macht zit, kunnen we er helemaal zeker van zijn dat als we geloven mogen, dat het eeuwige heil en de toekomstige heerlijkheid ons nooit ontnomen kan worden. Dat kan ons nooit meer ontnomen worden vanwege die plek van macht van de Heer Jezus. Echt niet. Als u daarin twijfelt, lees dit gedeelte maar weer eens. God, die heeft zijn Zoon aan zijn rechterhand zitten. De plek van macht. En nu die laatste vierde pijler. Met een stoel met drie poten, dat zit niet. En die laatste pijler is ook zo mooi. En zo belangrijk. De laatste woorden van onze tekst. Waar staat dat de Heer Jezus ook voor ons pleit. Maar ja, pleiten, wat is dat eigenlijk? Pleiten, wat is dat? Het heeft te maken met het werk van een advocaat. Dat weten we misschien allemaal wel. Werk van een advocaat. Advocaat die probeert iemand die volgens de overheid iets verkeerds gedaan heeft, die probeert die vrij te pleiten of een lagere straf te laten geven. En dat doet de advocaat door argumenten te zoeken waar de rechter gevoelig voor is en die pleiten voor degene die in het strafbankje zit. Zo kan een advocaat bijvoorbeeld tegen de rechter zeggen dat diegene die straf verdiend heeft echt nog helemaal niet zo'n verkeerd persoon is. Echt rechter, dit is de eerste keer dat mijn cliënt, zo zeggen ze dat dan, mijn cliënt met de politie in aanraking is geweest. En dan pleit de advocaat op basis van het verdere nette leven van zo iemand voor een lagere straf. Nou, dat is pleiten. Iemands zaak voor de rechter verdedigen. Nou, en dan die woorden uit Romeinen 8. De Heer Jezus is ten hemel gevaren, maar hij zit aan de rechterhand van God. En die ook voor ons pleit. Die ook voor ons pleit. Dat betekent dat de Heer Jezus dus een advocaat van ons is. Maar heeft u een advocaat nodig dan? Heeft u een advocaat nodig? Wij zijn vaak van die mensen die het wel zelf kunnen, toch? Zit u te wachten op een advocaat? Een hemelse advocaat? Ik hoop het. En ik bid het. Dat we niet zonder een advocaat in de hemel door het leven kunnen. Omdat ik zonde doe, zonde ben van nature. Is het helemaal mis tussen God de Vader en mijn ziel. En heb ik een torenhoge straf verdiend. Voor eeuwig gevangen gezet met de duivel samen in een hokje. Dat heb ik verdiend. En zonder de inzet van een ander zal dat mijn toekomst zijn. Gemeente, wat hebben wij de advocaat hard nodig? Als Jezus eens niet voor u en voor jou en voor mij zou pleiten bij zijn Vader, we waren verloren. Maar weet u wat zo bijzonder is aan deze advocaat? Hij probeert ons niet op iets van uit onszelf vrij te pleiten, door goede dingen van ons bij zijn hemelse Vader neer te leggen. In die zin van, kijk eens Vader, deze man of vrouw uit Kerkwijk, ja, het gaat mis, maar er zijn nog veel goede dingen te zeggen. Vrijwilligerswerk, ambtelijk werk, er zijn veel goede dingen te zeggen van deze persoon. Zo werkt deze advocaat niet, gemeente. En weet u waarom niet? Omdat er helemaal niets goeds te vinden is. Wat is dat een les, hè? Er is niets goeds te vinden in een mens. En dan valt er dus ook bij de Heere niet te pleiten op iets van onszelf. Helemaal niet. Nooit. Never. Maar waar pleit de Heer Jezus dan wel op? Want hij pleit. En pleiten doe je op basis van iets. Waar pleit Heer Jezus dan op? Of zou het zo zijn dat Heer Jezus aan het bedelen is bij zijn Vader? Moeten we pleiten vertalen met bedelen? Nou, dacht het niet. In het Grieks staat er echt geen woord voor bedelen, maar voor pleiten. Maar weet u waar de Heer Jezus op pleit? En nu kijken we als het ware, dat hoop ik ook, met geloofsoog naar de hemel, waar dat pleiten gebeurt. En dan zien we Christus naast zijn Vader zitten op die stoel van macht en van eer. Waar de beslissingen vallen. En hij heeft het over u en over jou. En kijk, nu heeft de Heer Jezus zijn handen op naar zijn Vader. Vader, ik pleit voor mijn kind in Kerkwijk. Niet op basis van wat hij of zij doet. Maar Vader, ik pleit op die wonden in mijn handen. En op die wonden in mijn voeten. Ik pleit op mijn eigen offer. Vader, ik pleit op mijn eigen offer. En gemeente, dit is geen bedelen. Maar dit is heilig eisen wat de Heer Jezus doet. Op basis van zijn eigen offer. Want zo groot was het offer van Christus, dat hij alle gelovigen vrij pleit, niet alleen in deze kerk, in deze gemeente, maar wereldwijd. En wat heerlijk om te weten dat we achter dat offer mogen schuilen. Doet u dat? Achter het offer van Christus schuilen? En jongens en meisjes, wat bedoel ik daar nu mee? Achter het offer schuilen. Dat zijn woorden die we misschien als we wat ouder zijn wel begrijpen. Maar wat bedoelen we er nu mee? Ik zal een voorbeeld geven. In de Spaanse burgeroorlog, dat is best een poosje geleden, was er een Amerikaanse soldaat gevangen genomen door de Spanjaarden. En die Spaanse opstandelingen, die wilden hem doodschieten, die Amerikaanse soldaat. Fusilleren. En de makkers van deze Amerikaan, die hoorden dat, die zagen dat. En die wisten waar het zou gaan gebeuren en wanneer het zou gaan gebeuren. En toen gingen ze die plek van die executie opzoeken, waar hun makker zou worden doodgeschoten. En dan zie je hem staan, die Amerikaanse soldaat, voor een muur, in zijn eentje. En een Spaanse soldaat staan klaar om hem dood te schieten. En wat doen die Amerikaanse makkers van hem? Die dringen door die Spaanse soldaten heen, richting een kameraad die bijna doodgeschoten zou worden. En wat doen ze dan? Dan gooien ze de Amerikaanse vlag over hem heen. En toen ze dat gedaan hebben, toen richtten ze zich op de Spaanse mannen die klaar stonden om hen te schieten. En toen zeiden ze tegen die Spaanse soldaten: schiet nu maar als je durft, want als je nu schiet, dan schiet je tegen Amerika en dat ga je verliezen. Amerika is zo groot en zo sterk en zo machtig, dan ga je geheid verliezen. Een strijd tegen Amerika, dat verlies je. Nou, zo is het ook bij het offer van Christus. Als je in alle nood achter dat offer van Christus schuilt, ja, dat offer van Christus is als die Amerikaanse vlag. Die bedekt ons helemaal en die beschermt ons helemaal voor alle invloeden. En dan mogen wij tegen de Satan en tegen onze eigen twijfels zeggen: schiet nu maar. Want als je nu schiet, dan schiet je tegen de Zoon van God en dat ga je verliezen. Want de Zoon van God heeft al gewonnen. Eerste overwinnaar heeft de Satan overwonnen. Christus is de overwinnaar. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En nu is het niet meer mogelijk, gemeente, dat iets of iemand ons met succes bij God de Vader aan kan klagen. Om wat voor zonde dan ook. Gelooft u dat? Dat niets of niemand, als u mag geloven, niets of niemand u meer aan kan klagen. En niet omdat u beter geworden bent, helemaal niet. Maar vanwege het werk van deze pleitbezorger, die nu in de hemel is en voor ons pleit. We stonden vanavond stil bij dit gedeelte en vanuit het dal van het leven keken we op naar de hemel. Staarden we naar Christus, onze advocaat. En misschien heeft u wel vol verlangen geluisterd. En is uw hart vol verlangen om één te worden met die bruidegom die voor ons pleit. Om voor altijd bij hem te zijn, zodat dat pleiten ook niet meer hoeft. Om bevrijd te worden vanuit het tranendal. En dan denk ik, als het leven een tranendal is, als tranendal ervaren kan worden, misschien ook als u nu meeluistert, dan denk ik nog aan een andere tekst van Paulus, ook uit dit hoofdstuk. Maar nu vers 18... En daar zegt Paulus: te midden van alle moeite en leed, te midden van alle gebrokenheid en aftakeling, zegt hij dit: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dit houdt Paulus op de been. En dat houdt hopelijk ook u en jou op de been. Dat niets of niemand ons kan scheiden van Christus, dat ook. Maar ook dat je ervan overtuigd bent dat het lijden van deze tijd niet opweegt voor dat wat komt. Wat dat betreft, gemeente, hoop ik dat uw stemming in allerlei omstandigheden bepaald wordt door uw bestemming. Dat uw stemming en dat jouw stemming morgen en overmorgen en vandaag bepaald wordt door je eeuwige bestemming. Zodat de gedachte aan de toekomst je opbeurt en je blijdschap geeft. Vertrouwt u op het werk van Christus? Dat is de vraag van vanavond. Ik begon de preek met die springer, hè, die rotsen opklom. en naar beneden sprong. Die vertrouwde erop dat zijn maten beneden in het water het zo geregeld hadden dat er niets geks zou gebeuren. Dat hij veilig die sprong kon maken. Maar ik heb ook jongeren terug zien kruipen. Die stonden dan 8 of 10 meter boven het water en nee, die gingen weer terug. En ik snap dat ook wel. In plaats van te springen, kropen ze weer terug. Twijfelden ze dan aan het werk wat beneden klaargemaakt was? Nou, ik denk het niet. Dat was het probleem niet. Maar ze keken meer naar hun eigen knikkende knieën. En waren bang. Wat ik ontzettend goed kan begrijpen. En die vrienden beneden, die konden roepen wat ze wilden. Bemoedigen tot en met, maar het was toch een stap te ver. De angst zat ertussen. En zo kan het in het geloof ook zijn. Dat we er zelf met onze zonden nog tussen zitten. Met al onze ja-maars. Iedere keer weer terugkruipen. En niet die woorden van vers 34 te durven eigenen. En dan zou ik vanuit Gods woord er een goddelijk ja-maar tegenover willen stellen vanavond, gemeente. Ja, inderdaad, uw zonden zitten ertussen. Maar de Zoon van de levende God, die heeft juist voor de zonden van mensen zoals u en ik, die grote sprong in het ravijn gemaakt. Het ravijn vol met zonden van u en ik, wetend dat hij te pletten zal vallen op mijn zonden. Zodat wij, opkijkend vanuit het dal van het leven, mogen weten dat zijn sprong mijn redding was. Nog een keer die vraag. Vertrouwt u op het werk van Christus? Ik wens en bid het u toe dat u zich laat vallen in die liefdevolle, genadige, doorboorde handen van onze Heiland. Want twijfel er niet aan, gemeente. In de verkondiging van morgen, maar ook vanavond, stond en staat Christus voor u en voor jou en nodigt je uit om je over te geven aan hem. Zodat je gaat zingen met mond en hart. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan komt het. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Amen. zullen met elkaar danken en ook voorbeden doen voor mevrouw Heikop Groeneveld. Laten we danken en bidden. Heren, wat mogen wij u hartelijk danken voor wie u bent. Die langmoedige God, die trouwe Vader. En aan uw rechterhand, o Heere Jezus, onze pleitbezorger. En o Heilige Geest, die dat werk wil toepassen in ons leven. Drieënige God, wat mogen u danken voor dat wat u hebt uitgedacht in eeuwigheid. Dat er een weg is. De weg waardoor we zalig kunnen worden. Dat kunnen we helemaal niet zelf verdienen. Integendeel, door ons eigen handel en wandel lopen we iedere keer weer met onze rug bij u vandaan. Laat u onze rug u zien in plek van ons gezicht. En dan toch, ondanks dat, o Heer Jezus, kwam u naar deze aarde om te lijden, om te sterven, maar ook om op te staan uit de doden en om op te varen naar uw Vader, waar u aan de rechterhand van hem zit en waar u voor ons pleit. Wat een genade woorden zijn dit, onbegrijpelijk. Als we onszelf een beetje kennen. Maar heerlijk als we u mogen kennen en u mogen zien. Als onze heiland. Heren, wij danken u voor dit woord wat u ons gaf vanavond. Het zijn uw woorden die vanuit Romeinen 8 komen. Dat heerlijke hoofdstuk. Waar uw Heer Jezus zo wordt uitgeschilderd. Als die redder. Als die middelaar. En als die advocaat. Heere, wilt u het werk van deze ochtend en deze avond zegenen? O Heilige Geest, het werk wat u deed vanmorgen en vanavond. Wilt u daarmee doorgaan? Wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan en de week ingaan? Dat de woorden van vandaag ook weer mogen klinken, mogen herklinken, misschien wel morgen of overmorgen. Als we misschien weer in dat tranendal kunnen zitten. Het aardse leven is niet altijd makkelijk. Maar dat we dan met geloofsogen naar boven mogen staren. Waar u bent, Heer Jezus. En waar u, o hemelse Vader, ons ziet. Door het bloed van Christus. En daar bidden wij u om, Heere. Dat we allemaal, zoals we hier bij elkaar zijn en meeluisteren. Een kind van u mogen zijn. En dat we weten dat er voor ons gepleit wordt. Maar Heere, misschien vinden we dat moeilijk om te geloven. Ja, weten we eigenlijk wel zeker dat wij daar niet bij horen. Dat kan maar zo het geval zijn. Maar Heer, wilt u dan, juist dan, ook vanavond ons jaloers maken en laten zien dat er een weg is om zalig te worden. Dat het niet aan ons, onze verdiensten ligt. Niet in onze grote zondeberg, want daar kwam u juist voor, Heer Jezus. Heer, geef dat ons geloof mag groeien of mag beginnen, ook op deze avond. Het geloof in het werk van u en niet in het werk van onszelf. Heer, wij bidden voor elkaar, voor deze uw gemeente. Er zijn er die tegen de week opzien, omdat er misschien een onderzoek staat te wachten of een uitslag van een onderzoek. Of dat we misschien aan een geopend graf moeten staan omdat er iemand overleden is. U weet het. Heer, sterk ons dan als we tegen de week opzien. Ook als de scholen weer gaan beginnen. Het kan ook zo'n moment zijn dat we daar niet lekker van slapen. Maar dat we er tegenop zien om weer te beginnen. Heer, wilt u erbij zijn en geven dat het ook wonderlijk goed mag gaan. Geeft u ook de mensen die lesgeven, de juffrouw's en de meesters, de docenten op het voortgezet onderwijs en professoren op de universiteit en alles wat nodig is. Heren, maar misschien hebben we u ook nodig komende week in onze gezinnen. als soms de opvoedingsvragen zo groot zijn en zo ingewikkeld. Wilt u geven dat we ook in die omstandigheden naar boven kijken en het van u verwachten? Heer, help ons als we misschien ambtelijk werk ook te doen hebben de komende week. Zegen daartoe de broeders en de predikant. Heer, we bidden voor elkaar als er zorgen zijn. Ook zo onverwacht mevrouw Heikop Groeneveld opgenomen is in het ziekenhuis. Heer, wilt u bij haar zijn. Ook in de onderzoeken die plaatsvinden, wilt u geven, Heer, alsjeblieft dat het mee mag vallen. En zegent u haar en laat u haar merken dat u erbij bent, ook in het ziekenhuis. En zegent u ook haar familie die om haar heen staat. Heer, wilt u zijn met de mensen die in rouw leven, die alleen door het leven gaan, misschien nooit getrouwd zijn. Heer, geef ook dat we elkaar niet vergeten als gemeente, als we weten dat de mensen eenzaam zijn. Misschien niet per se gemeenteleden, maar ook dorpsbewoners. Dat we ook een oog voor hen hebben. En dat we ook laten merken dat de hervormde kerk die hier midden in het dorp staat, en niet alleen is voor de gemeenteleden, maar dat we ook een boodschap hebben voor de andere bewoners. Geef dat we zo'n lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Hoe kan het ook anders, Heer, als we die boodschap van vanavond horen, dat we iemand hebben met een hoofdletter die voor ons pleit. Nou, dat willen we tegen iedereen wel gaan zeggen. Dat er iemand is die, wat we ook gedaan hebben, dat hij ons wil vrijpleiten voor zijn Vader. Als we mogen geloven. Nou, Heren, dat we dat geloof mogen laten merken in onze handel en wandel. Wilt u het verkeerde wegnemen, Heer, ook van deze dienst? Alle tekorten, alle verkeerde dingen. Maar wilt u bovenal uw eigen werk uitbreiden en gebruiken ook wat u vanavond hebt gedaan? En gaat u met ons mee naar huis? En geef dat we elkaar als gemeente ook volgende week in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Ons slotlied voor vanavond, voor vandaag, is Psalm 73. Het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. We zingen met elkaar Psalm 73, het 12e vers. Laten wij heen gaan in vrede met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.